Hartelijk welkom. Het is vanavond de avond van de 3 december 2014, de woensdagavond. We hebben toerusting van de gemeente Ebenezer. Mijn naam is Gijs Bernouw en we zijn al vrij ver gevorderd in de brief van Paulus aan de Galaten. We zijn vorige keer, toen Date gesproken heeft, zo'n beetje gestopt bij vers 19 van hoofdstuk 5. En Date heeft vorige keer dan het wandelen in de geest besproken, maar ook een hele, ja, ons meegegeven een heel stuk over vers 8 en 9, over het zuurdeesem. Er waren 5 bladzijden van en dat was ook een hele nuttige en interessante zaak om dat met elkaar te bestuderen, wat dat in de schrift betekende. Uiteindelijk zijn we gebleven onderaan bladzij 51 van van de studie die we gebruiken van Dieter Landersheim. En we gaan straks beginnen bij het onderaan bladzij 51, bij het paragraafje waar staat de werken van het vlees. En ik denk dat iedereen die studie gevolgd heeft, de bladzij tot en met bladzij 52 heeft. Er worden vandaag 2 bladzijden toegevoegd, bladzij 53 en 54 van de studie. En in principe is het zo dat dat loopt tot en met vanaf vers 19, waar we straks gaan beginnen, tot en met vers 26 van hoofdstuk 5. Verder zullen we in geen geval komen. Maar voordat we ons daarin verdiepen, gaan we Gods aangezicht zoeken in gebed. En we danken u, machtige God en liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat u ons hier bijeenbrengt, dat we met elkaar weer uw woord mogen bestuderen, dat we dat tot ons mogen nemen als voedsel, geestelijk voedsel, voedsel voor onze geest, en dat het ook tegelijkertijd ons de richting geeft in ons leven, de kracht geeft om stand te houden tegen de machten en krachten van de boosheid, te midden van de hemelingen. En we danken u, Vader, dat deze brief zo ontzettend duidelijk is, ons de beginselen aanreikt van het evangelie van Paulus, wat later verder uitgewerkt wordt in de brief aan de Romeinen en voltooid wordt in de volkomenheidsbrieven. Dank u wel, Vader, dat we zoveel aangereikt krijgen vanuit uw woord op een wijze die voor velen onbekend is. En we danken u, Vader, dat u ons dat wel bekend gemaakt heeft. Want daarmee opent u de schatten van rijkdom en van wijsheid die u ons in Christus gegeven heeft. Daar dank u voor en we bidden om uw leiding, een geest van wijsheid en onthulling, in erkenning van u, zowel in het spreken als in het luisteren, in het overdenken van uw woord, dat we mogen groeien in geloof, in volwassenheid, geestelijke volwassenheid, en dat we mogen beseffen dat u het ons geeft om waardig te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen heeft. Een wandel waardig van de Heer. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, werken van het vlees, daar gaan we aan beginnen. En we zullen straks ontdekken dat we terechtkomen bij een stukje uit de brief aan de Korintiërs. En dat we ook wat uit 2 Timotheus nodig hebben om te begrijpen waar het hier over gaat. Wat we gaan doen is vanuit de concordante vertaling, en die is gewoon voor iedereen beschikbaar bij de boektafel van Ebenezer of op bestelling. een e-mailtje of een telefoontje. Als u daar belangstelling voor heeft, dan krijgt u een aantal brieven van Paulus concordant vertaald. Dat wil zeggen, consequent vertaald in overeenstemming met de woorden die God ons in de grondtekst gegeven heeft. En we gaan lezen, om in de context te blijven, vanaf vers 16, Galaten 5, vers 16 tot en met 26. En we stappen straks in bij vers 19. Ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder wet. Openbaar nu zijn de werken van het vlees. Welke dan ook zijn, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, sekten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij in de geest leven, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten we niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Als we dan de studie van Landersheim erbij nemen, onderaan bladzij 51, dan schrijft hij daar in Galaten 5, vers 19 tot 21, noemt Paulus voorbeelden van wat het vlees teweeg brengt. Hij geeft niet alleen een opsomming, maar karakteriseert ze ook. Openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke ook zijn, nou, dat hebben we net gelezen, hè, vanaf echtbreuk tot en met brasserijen en dergelijke, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Nou, dat is de uitspraak, het koninkrijk God niet als lotdeel genieten. Ja, dat kan hier en daar opgevat worden als zijnde dat je uitgesloten bent van Gods roeping, dat je uitgesloten bent van Gods redding, dat je, als je die dingen doet, ja, dat je gewoon buiten de gemeenschap van gelovigen valt. En de vraag is of dat zo is. Kijk, wanneer je het koninkrijk Gods, het woord koninkrijk opvat als een sfeer of als een gebied, waar je dan buiten valt, dan zou dat erop lijken, maar het woord koninkrijk is afgeleid van het begrip als koning heersen. Dus een koninkrijk is een gebied of een sfeer waar een heerser, een koning, heerst. En met name het gesprek van heersen is hier aan de orde. Niet het gesprek van in een gebied zijn, maar het aspect van heersen. En misschien is het goed dat we dat toch even bekijken. Ja, misschien kunnen we dat ook later doen, want het stencil komt er ook op terug. Laten we dat maar later doen. We gaan lezen nog even het stencil door. Ik heb nu wat gezegd over dat koninkrijk, die heerschappij in een koninkrijk, dat dat eigenlijk het accent is van dit begrip koninkrijk. En dat het niet zozeer gaat om het in zo'n gebied of sfeer zich bevinden, maar een koninkrijk is een gebied waar een koning heerst, heerschappij heeft. En straks zal blijken dat met die heerschappij iets aan de hand is voor gelovigen. en niet met het koninkrijk als sfeer of gebied. Goed, het stensel gaat dan verder op bladzij 52 bovenaan. Laten we enkele daarvan, en dan gaat het over die, die werken van het vlees, hè. Laten we enkele daarvan nader belichten, omdat ze door menig gelovigen van onze tijd misschien niet eens als uiting van het vlees gezien worden. Ja, de maatschappij verglijdt en ondanks het feit dat de uitspattingen uit het verleden nog steeds ook in deze tijd voorkomen. Hè, als je denkt aan de beschrijving van de situatie in Sodom. Dan herken je daar ook in de dingen van deze tijd. En dus er is niets nieuws onder de zon, zoals de prediker zegt. Alleen de acceptatie daarvan is veranderd. Daar was het waarschijnlijk meer centraal in een gebied. En Lot die daar in Sodom was, die kreunde eronder. Zijn rechtvaardige ziel. En dan is rechtvaardig dat relatief, hè. Hij was rechtvaardig ten opzichte van de anderen die daar in die stad en in dat gebied verkeerden. Maar die kreunde daaronder, maar had er toch voor gekozen, omdat hij ook koos voor wereldse bezittingen. En daarmee nam hij op de koop toe dat hij in een gebied kwam te wonen waar hij zijn innerlijk geweld aan moest doen. Nou, dan een aantal eruit nemen. Daarin staat hier in deze studie: hoererij is elke intieme, niet rechtmatige verhouding, elke seksuele relatie tussen twee mensen die niet met elkaar gehuwd zijn. Onreinheid, een van de uitingen van het vlees, hè, slaat niet alleen op een verdorven gedrag, maar ook op een verdorven denken en spreken. Losbandigheid is een vorm van ordeloosheid die zich meestal op onbeschaamde wijze uit. Afgodendienst is de verering van iedere valse godheid, van een idool of een drogbeeld. En de vorming van sekte is het isoleren van gelovigen uit de eenheid die de uitgeroepen gemeente is. Uit de eenheid van alle heiligen, bijvoorbeeld door het aanhangen van bepaalde confessies, belijdenissen. Laten we ons daarom beijveren de eenheid van de geest van alle gelovigen te bewaren, zoals in Efeze 3 staat. Het vlees en de geest. Dat zijn nogal behoorlijke tegenstellingen. We hebben in vers 16 daar ook wat van gelezen, van de geest en van het vlees. Als we nu even teruglezen in vers 19, wat al die werken van het vlees zijn, dan zien we in vers 20 staan het woordje afgodendienst. En eigenlijk is afgodendienst het middelpunt van alles wat hier opgesomd wordt. Afgodendienst heeft twee vleugels, zal ik maar zeggen. Aan de ene kant de onreinheid die genoemd wordt, hè? Hoererij, onreinheid, losbandigheid. Hè? Dat is dus één kant van afgodendienst. De andere kant van afgodendienst, die hebben meer te maken met uitspattingen van geweld. Hè? Gramschap, partijschappen, oneenigheden, afgunst, moord, roes, brasserijen. Zo zie je dat afgodendienst staat eigenlijk hier in dit stukje, in het midden, met aan twee verschillende kanten de uitwerkingen daarvan. De ene kant dus de onreinheid en aan de andere kant de uitspattingen van geweld en wat niets meer zijn. Het vlees. Het vlees kent God niet. Daar moeten we ons heel goed van bewust zijn. Het staat zelfs geschreven dat, ik dacht dat het Romeinen 6 was, de gezindheid van het vlees is vijandschap naar God. Dus mensen die gezind zijn naar het vlees. Die zijn eigenlijk bezig om zich af te keren van God. Of die kennen God geen eens. Dus dat is toch nogal een vrij ernstige ontwikkeling. Als je door die gezindheid van het vlees je leven leidt. En dan komen deze dingen, misschien niet allemaal tegelijk. Ik denk niet dat één mens genoeg tijd van leven heeft om dat allemaal te doen. Wat hier staat als de vruchten van het vlees. Of de gevolgen van de werken van het vlees. Maar een aantal elementen daarvan komen terug in mensen die de gezindheid van het vlees als motief hebben om hun leven te leiden. Nou, het vlees kenmerkt zich dat het God niet kent. Het vlees is langzaam en traag om te reageren op morele gesprekken of aanwijzingen. Het is heel zwak van wil. Vlees is heel zwak van wil. En daar is Paulus, geeft daar een uitgebreide visie op vanuit zijn eigen geschiedenis in Romeinen 7. Waarbij hij dan op een gegeven moment zegt, hetgene wat ik wil, het goede, dat doe ik niet, maar dat wat ik niet wil, wat niet goed is, dat doe ik. Nou, dat is heel typerend voor een mens die eigenlijk leeft en beheerst wordt door de gezindheid van het vlees. Vlees is ook eigenlijk bang om met feiten om te gaan. Met name geestelijke feiten. En wil daar eigenlijk liever niet aan. Geestelijke bewijsvoering. En Paulus die doet in zijn brieven heel regelmatig. Gaat hij dingen aantonen. Vanuit ontwaakt gij die dommelt. Nou, dat gaat dan over geloven. Die dommelen. Dat wil nog niet zeggen dat ze naar het vlees leven. En sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan, staat er dan. Zoals de zon op kan gaan in een leven van mensen. Christus zal over je opgaan. Als het licht wordt en als Christus over je opgaat, dan zou die gezindheid van het vlees gaan wijken. Want dat heeft te maken met duisternis. En de ergste dingen die gebeuren vanuit de gezindheid van het vlees, die gebeuren ook in het duister. Die gebeuren niet openlijk. Op de een of andere, ja, dat vind ik altijd zo typisch. Op de een of andere vreemde manier willen mensen hun ongerechtigheid en hun boosheden en daden die, we zeggen wel eens, die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou, die daden, die doen ze dus in de duisternis. En naar buiten toe willen ze toch een beetje een soort masker of hoe moet je het noemen, van dat ze goed zijn en dat ze rechtvaardig zijn, willen ze ophouden. Hè? Alleen al het feit dat je iets wil, als het ware naar de buitenwereld toe wil ophouden wat je in de praktijk niet doet, dat wijst al op een volkomen verscheurdheid van denken. En dat wijst al op het feit dat die mensen ook in de leugen leven. Vlees is erg gericht op routinematigheden en op rituelen. En of dat, ik moet het toch zeggen, het is niet alleen maar vlees dat werkzaam is in ongelovigen. Het is ook werkzaam in gelovigen. En dat maakt de zaak dus toch wel wat, komt het wat dichterbij, hè. Nou, ik heb wat over het vlees verteld. Nou, het volgende gedeelte gaat over lotdeel in het Koninkrijk van God. We hebben het net eventjes al voorzichtig genoemd. Wat betekent dat nou? Ik ga even lezen uit wat broeder Landersheim geschreven heeft. En daarna duik ik er toch misschien nog wat dieper op in. Wie de werken van het vlees doet, zal geen lotdeel hebben in het Koninkrijk van God. Zo staat het ook in 1 Korinthe 6, vers 7 tot 10. Daar staat dan: waarom lijden jullie niet veeleer onrecht? Waarom laten jullie je niet veeleer benadelen? Ja, waarom zegt Paulus dat? Omdat er in de gemeente broeders waren die het recht zochten bij ongelovige buitenstaanders. In plaats van dat ze hun geschillen die er mogelijk zijn aan de oudsten in hun gemeente voorlegden of zo. Wijze mannen in hun midden die God gegeven heeft om in de gemeente te dienen en zaken vanuit Gods woord te benaderen. Waarom laten ze die niet recht spreken of aanwijzingen geven over hoe je met elkaar om moet gaan in een bepaalde situatie? Nee, ze gingen buiten. Buiten de gemeente gingen ze recht zoeken bij ongelovige mensen. Ja, en wat gebeurt er dan als je zover komt als gemeenteleden? Hè? Ik denk dat het misschien niet zo slecht is om even 1 Korinthe 5 en 6 op te zoeken. Om daar toch even met elkaar te onderzoeken over wie het nu precies gaat. Ja, we hebben het nu even over 1 Korinthe 6, maar ik denk dat 1 Korinthe 5 alvast wat goede aanwijzingen geeft. En ja, we hebben daar helaas geen concordante vertaling van. Dus we gaan het gewoon met de NBG-vertaling doen. En om nou vast te stellen over wie het gaat, moeten we al een heel klein beetje terug naar 1 Korinthe 5. En als we dat doen, dan komen we vanaf vers 9, ga ik dan wat lezen. En dan komen we alweer een aantal begrippen tegen die we er net ook gelezen hebben. Dus, en dit is een hele andere brief, hè? Dit is de brief aan de Galaten waar we mee bezig zijn. En waar we nu even uit gaan lezen is de eerste brief aan de Korintiërs. Nou, daar staat dan: ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met hoereres. Niet met hoereres uit deze wereld in het algemeen, of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, of al wordt hij broeder genoemd, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelf niet samen eten. Staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Nou ja, hij zei net, ja, als je daar, ik bedoel, je moet je wel uit de wereld gaan om geen contact te hebben met dat soort mensen, hè? Ook al ben je nog zo voorzichtig. He, dus Paulus die geeft eigenlijk aan, nou, dat is niet aan mij om hen te oordelen, dat is aan God. Ja? Maar dan gaat hij verder. Oordeelt ook gij niet hen die in uw kring zijn? Hen die buiten zijn zal God richten of oordelen. Doet wie niet deugt weg uit uw midden. Het gaat dus om deze situatie over broeders die broeders genoemd worden, die in de gemeente bij de Korintiërs, aanwezig waren en broeders heten. En daar gebeurden ook zulke soort dingen. Nou, en daar gaat het nu over, daar sprak Paulus over. En neem hen eruit, staat er. En doet wie niet deugt uit uw midden weg. Nou, dan ga ik even door naar 6 vers vanaf 7. Nou ja, laten we maar lezen vanaf vers 5. Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijze man die uitspraak zou kunnen doen tussen broeders? Ik heb net even beschreven dat ze buiten de gemeente hun rechten zochten tegenover elkaar. Zoek nu de ene broeder het recht tegen de andere en dat bij de ongelovigen. Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren. Dan staat eigenlijk, zo is het, dan is het inderdaad al helemaal jullie ondergang, staat er zelfs. Hè? In de wat meer concordantere vertaling. Dat jullie oordelen hebben te midden van jullie zelf. En dan komt die zin waar die net genoemd werd. Waarom laten jullie zeker niet veel eer je onrecht aandoen? Waarom worden jullie zeker niet veel eer benadeeld? In plaats van tegen elkaar bij een rechter of een arbiter of noem het maar op. Iemand die ze beide kunnen accepteren buiten de gemeente met elkaar te vechten. Zegt Paulus, ja maar als hij nou dat zo graag wil. Nou, laat hem dan. Laat je dan onrecht aandoen. Als hij jou benadeelt. Laat hem jou benadelen. In plaats van tegen elkaar te gaan vechten buiten de gemeente om. Nou, dat is een houding. Ja, nou, ik denk dat Paulus daar ook wel eens mee te maken heeft gehad. Ik weet niet of u nog weet hoe hij in Filippi gevangen genomen werd en in de gevangenis gezet. Zonder enig uitleg, zonder enige reden, zonder enige vorm van wat we noemen proces, zonder rechtsgang. En dan ging hij daar zingen midden in de nacht. Nou, het leek Jericho wel, alle muren vielen om. En toen de volgende dag kwam die overheid, liet hem melden aan de gevangenisbewaarder, laat hem maar vrij. Nee, zegt Paulus, nee, dat doen we niet, hè. Ik ben een Romein, zei hij. En een Romein mocht niet zonder een officieel proces van rechtsgang gevangen gezet worden. En waarom zei Paulus nou dat hij Romein was en wilde hij daarop staan? Dat was een hele jonge gemeente in Filippi. Paulus was er nog niet zo lang en ik dacht, als ik het goed me herinner, werd hij gevangen gezet op grond van het feit dat hij een boze geest uitdreef uit iemand, een vrouw die waarzegde. En de eigenaars van die vrouw, die verloren hun inkomsten. Ja, zit je aan iemands portemonnee? Nou, ja, een foute boel natuurlijk, hè. Dat is de hele dag ook nog. En zo kwam Paulus zomaar in de gevangenis. Op aanklacht van iemand die een slavin had. Die kon waarzeggen en nou niet meer. Bron van inkomsten weg. Nou, en Paulus zei tegen die gevangenbewaarder. Die inmiddels tot geloof gekomen was. Midden in de nacht. Met heel zijn huis. Zeg maar tegen de overheid dat ze mij persoonlijk uitgeleiden doen. En ja hoor, en toen ze hoorden dat Paulus Romein was, toen moesten ze wel. Ze waren zelfs bang, want als Paulus dit in Rome aan de keizer bekend zou maken, dan hingen ze. Want dit was ongeoorloofd in het Romeinse recht. Dus ze kwamen. En ze zeiden, meneer Paulus, wilt u alsjeblieft, sorry hoor dat we dit gedaan hebben, foutje, administratie en zo, we liggen wat achter onder die werkdruk, we hebben het niet goed nagekeken blijkbaar. Wilt u alsjeblieft weggaan? Nee, zei Paulus, nee, weet je wat ik doe? Ik ga nog even bij mijn broeders langs, de gemeenteleden hier. En hij nam afscheid van ze, en waarom deed hij dat allemaal? Omdat hij zo dat kleine gemeentetje kon beschermen tegen allerlei mogelijke roddel en aanvallen van, maar die jullie dat geleerd heeft, is gewoon in de gevangenis terechtgekomen. Nee, die jullie dat geleerd heeft, is officieel met alle excuses en alle ega's uitgeleide gedaan uit Filippi. En zo beschermde hij ze. Het was niet voor zichzelf, het was voor zijn gemeente. Dus Paulus gebruikt één keer misschien de rechtspraak om zijn gemeente te beschermen. Maar als je naleest, hoeveel keer is hij niet gegeeseld? Hoeveel keer heeft hij niet op andere plaatsen is hij gevangen gezet? Dan lees je helemaal niet dat hij zich daarop tegenover verzet. Hè? Maar dan leidt hij liever onrecht. Dan wordt hij liever benadeeld. Als dat het evangelie vooruit helpt, als dat het evangelie als het ware zijn karakter geeft, dan doet hij dat liever. En de Corinthiërs, die deden dat absoluut niet. En dan gaat vers 8 verder. Hè? Dus waarom laat je je niet liever onrecht doen? Waarom laat je je niet liever benadelen? Nee, vers 8, maar jullie doen onrecht. En jullie benadelen de broeders. Met andere woorden, ze worden niet benadeeld. Ze staan aan de andere kant. Zij benadelen anderen. En zij doen onrecht aan anderen. En dat zijn dus gemeenteleden. Dat zijn personen die men broeders noemt in Korinthe. En dan komt het 11. Nemen jullie niet waar dat onrechtvaardigen geen lot genieten van Gods koninkrijk? Nou, en daar komt het, hè. Want deze uitspraak is belangrijk. We hebben vastgesteld dat een aantal van die praktijken van het benadelen en het onrecht doen aan anderen, dat dat binnen de gemeente plaatsvond. En dan komt die uitspraak, want nemen jullie niet waar dat onrechtvaardigen geen lot genieten van Gods koninkrijk? En wat betekent dat? Nou, ik heb net al even dat accent aan willen geven dat als het over koninkrijk gaat, dan gaat het over heerschappij. Heerschappij in een sfeer of in een gebied. Dus het gaat hier niet om het niet, als we het geestelijk overzetten, hè, want het gaat over Gods koninkrijk en Gods koningsheerschappij, hè, laten we het dan maar zo even betitelen, dat je niet je redding niet verliest. Hier gaat het niet over redding, hier gaat het over heerschappij. En wat is nou heerschappij in relatie tot Gods koninkrijk? En ik denk dat we dan eens even moeten kijken, en dan ga ik nog een stapje verder, naar 2 Timotheus. Zullen we dat eens doen? En nou is het zo fijn, daar hebben we wel een vertaling van. Die staat achter in het boekje. Kijk, ik wil nog even toch zeggen dat al die andere dingen, hè, van hoereerders, afgodendienaars, echtbrekers, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog hebzuchtigen, nog dronkaards, dat wordt allemaal zo genoemd in die Korinthebrief. Dat wil niet zeggen dat al die dingen gebeurden, hè, in de gemeente. Er wordt hier gesproken over onrechtvaardigheid. Er wordt hier gesproken over benadelen. En Paulus somt dan een heleboel dingen op, de werken van het vlees, die buiten gebeuren. En dan waarschuwt hij eigenlijk van, als wij de dingen waar Gods oordeel over komt, waar Gods gericht over zal komen, voor ongelovigen, als wij als broeders dat zouden doen, dan weet je toch dat je helemaal verkeerd bezig bent. Er staat niet letterlijk dat zij dat doen. Hij somt een aantal dingen op. Hè, want hij zegt in vers 9, of nemen jullie niet waar dat onrechtvaardigen geen lot genieten in de koninkrijk, in Gods koninkrijk, nou, daar gaan we zo verder over praten, hè. Wordt niet verdwaald of dwaalt niet, hè. Maar staat eigenlijk, laat je niet dwalen. Hoereerders, nog afgodendieners, nog echtbrekers, nog, ja, dat is een raar woord, weekzijnden staat er letterlijk. Dat zijn, er wordt vertaald geloof ik met schandjongens. Nog die bij mannen liggen. En dan gaat het niet over vrouwen, maar het gaat over mannen die bij mannen liggen. Ja, dat laat ik duidelijk zijn. Nog dieven, nog hebzuchtigen, nog dronkaards, schimpers. Schimpers niet, roofzuchtigen niet. Geen lot genieten in Gods koninkrijk. En dan staat er in vers 11. En wie dan ook zo waren, maar jullie zijn afgewassen. Dat staat er. He? Dus het zou kunnen zijn dat enkelen uit die gemeente die praktijken van voordat ze broeders werden ook in de gemeente voortgezet hebben. Dat zou kunnen. He? Dat geeft vers 11 een beetje aan. Sommigen, he? Of wie dan ook. Maar dat zijn ze ook niet allemaal. Maar jullie zijn geheiligd, maar jullie werden gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus Christus, in de geest van onze God. En dan zegt hij, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is bevorderlijk. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal niet worden geplaatst door iets dan ook dat volmacht over mij uitoefent. Dus de gezindheid van het vlees, dat is ook slavernij aan de zonde. Hè? En hij zal niet door de slavernij van de zonde, zal hij er niet ondergebracht worden. En dat zouden ook die Corinthiërs niet moeten doen. Dus het gaat hier over broeders waar Paulus over spreekt. Maar hij zegt daarbij dat jullie zijn afgewassen. Jullie zijn gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus hij gaat daar ietsje minder ongenuanceerd mee om dan je aanvankelijk zou denken als je het even snel leest. En dan gaan we nu naar 2 Timotheus toe, waarin wat duidelijker wordt wat het betekent wel of geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Nou, 2 Timotheus 2, dan hebben we de vertaling daarvan. En daar maak ik regelmatig reclame voor, want het is heel fijn om dan toch te lezen wat er zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 2, vers 11. Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Daar komt het woordje heersen tevoorschijn, hè? Waar ik net even toch het accent op legde, dat als het gaat over een koninkrijk van God, dat het gaat over koningsheerschappij. Indien wij logenen, zal dat ook ons logenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, zichzelf logenen kan hij niet. Nou is logenen een moeilijk woord, denk ik. Je mag ook een beetje denken aan ontkennen. Indien wij ontkennen, hè, en dan met name hem, zal dat ook ons ontkennen. Maar hij blijft trouw, want zichzelf ontkennen kan hij niet. Hij kan zijn karakter geen geweld aan doen. En wat is zijn karakter? Dat zit in zijn naam. Dat Yahweh is redder. Hij kan dat geen geweld aan doen. Hij kan niet ontkennen dat hij redder is. En dat aspect zit hier zo in, dat hij redder blijft, zelfs tegen gelovigen die hem ontkennen, die hem loochenen. En dat wil niet zeggen in woorden of zo misschien, want dan zijn het geen gelovigen als je niet meer gelooft dat je, als je niet gelooft dat de Heer Jezus voor ons gestorven is voor onze zonde en is opgestaan vanwege onze rechtvaardiging. Ja. Maar het gaat erom dat je, waarschijnlijk gaat het erom dat je in je daden, in je wandel, hem ontkent. Ik kan me herinneren dat in de tijd dat de Heer Jezus het recht stond voor een onrechtvaardige rechtbank. En terecht stond voor religieuze leiders die hem hadden moeten eren als de Messias die gekomen was, maar die hem de dood wilde injagen. Toen was er één die hem, nou allemaal eigenlijk denk ik, maar één wordt er heel duidelijk beschreven, Petrus, die ontkende hem ook. Hij loochende zijn Heer tot 3 keer toe. En de Heer Jezus had gezegd, hè, eer de haan kraait, zult gij mij 3 keer verloochend hebben. Zou je me 3 keer ontkend hebben? Dat is gewoon angst. Nou ja, daarmee, als je het kant en klaar beschouwt, zou Petrus dus in de gangbare opvatting geen deel kunnen hebben aan het koninkrijk dat komen zou. Maar de Heer had hem aangesteld als zijnde de Petra. Als zijnde de persoon die als het ware de sleutels van het koninkrijk heeft. Nou, dan zou dat ook gaan vervallen, omdat hij geloochend had. En we lezen de geschiedenis die dan volgt na de opstanding, dat de Heer Jezus zijn discipelen ontmoet aan het strand, waar hij al visjes klaargemaakt had. Enige toespijs had hij al gemaakt voor ze. En dat dan dat gesprek op gang komt, hè, tussen Petrus en de Heer. Gij weet dat ik u lief heb, tot 3 keer toe. Zo wordt Petrus als het ware gewoon weer geaccepteerd zoals die ook moest zijn. En zelfs die positie kreeg of hield die de Heer hem gegeven had als zijnde de Petra voor het koninkrijk. Dus logenen wil niet gelijk maar zeggen dat je reddeloos verloren bent ineens. Ja? Maar waar het hier in Timotheus, in 2 Timotheus om gaat, is over dat heersen. Wat is nou een heel belangrijk kenmerk in onze relatie van geloof met Christus? Dat is, indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Dus volharding en heersen hebben met elkaar te maken. En omdat het woord volharden ook, zeg maar in de evangelie, toen de Heer Jezus op aarde was, daar wordt volharden in verband gebracht met redding. Als je niet volhardt, dan ben je niet gered ook. Dat heeft iets te maken met de wet. Natuurlijk, hè, je moet je uitstrekken om de wet zo goed mogelijk te doen onder het besnijdenis-evangelie. Je moet volharden. Hè, en wie volhardt tot het einde, die zal gered worden, staat er dan. Maar bij ons heeft dat niks met redding te maken, volharden. Bij ons heeft volharden te maken met heersen, met heerschappij. Eén ding moeten we echter vasthouden wat betreft het evangelie van genade. Namelijk dat onze daden geen enkele invloed hebben op onze redding. Ja, klinkt voor de kerken misschien en voor de gangbare theologie. Klinkt dat misschien een beetje gek, omdat die volharden en gered worden met elkaar in verband brengen. Maar Paulus doet dat nooit. De Heer Jezus is voor ons gestorven. En als we gelovigen zijn, dan is er iets heel bijzonders met ons aan de hand. Dan zijn wij verzegeld met de geest van de belofte, de Heilige. Efeze 1 vers 13. Als je dat niet weet, dan moet je dat opschrijven en lezen. En dan is de volgende tekst die je mag lezen, dat is Efeze 4 vers 30. Waarin staat dat wij, dat zegel, dat die verzegeling blijft tot in de dag van onze vrijkoping. Vanaf het moment dat we tot geloof kwamen en Heilige Geest, Gods Geest in ons woning maakte, zijn we verzegeld en die verzegeling blijft aan naar binnenin de dag van onze vrijkoping. En die dag van onze vrijkoping, dat is de dag die we ook noemen de dag van Christus, de dag, dat moment zelfs op die dag dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En die verzegeling die blijft. Die kan niet weggenomen worden. Omdat die naar binnen in de dag van de vrijkoping is. Wanneer we verheerlijkt zullen zijn. Nou, dat is iets wanneer u twijfelt. Zijn die twee teksten zo ontzettend belangrijk en waardevol. Dus wij kunnen nooit door ons gedrag onze redding verliezen. Maar wat hier staat, hè, want door negatief gedrag, dat is een vorm van logenen, hè, kunnen we wel onze beloning, hoe moet je het noemen, hè, er staat iets van vergelding, maar dan positief, hè, namelijk het met hem heersen, dat kunnen we verliezen. Doordat we niet, in de gezindheid van de geest wandelen en groeien. Maar dat er aan ons, zelfs als gelovigen, net zoals bij de Corinthiërs, nog te veel die gezindheid van het vlees als een soort ballast in ons geloofsleven wordt meegezeild. Dat we maar niet kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid. Dus één ding staat vast. dat een gelovige, die kan nooit zijn redding verspelen, maar hij kan wel het recht verliezen om met hem te heersen. Hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet loochenen. En waarom kunnen we dat niet verliezen? Omdat onze redding niet afhankelijk is van onze daden. Onze redding is alleen maar afhankelijk van zijn volbrachte werk. Ja, ik begrijp best dat mensen zullen zeggen, nou, dat is makkelijk. Ja, op het eerste gezicht zou je dat kunnen zeggen. Maar een wandel in de geest is niet altijd makkelijk, hoor. Een wandel in de geest is standhouden tegen machten en krachten. Standhouden tegen broeders die op een andere manier in het geloofsleven staan. Maar het is zijn werk en zijn woord is het dat redt. En er is niets afhankelijk van ons. Dus, zoals we in Israël bij de gelovigen, bij de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus, volharding een vereiste was om gered te worden, is bij Paulus volharding geeft een beloning om met hem te mogen heersen. En onze redding verliezen we nooit. En wilt u weten hoe het zit met hen die met de Pinksterdag de tekenen en de wonderen en alles wat er daar gebeurde. De tongen van vuur en de daden die toen volgden in die gemeenschap van gelovige Joden in Jeruzalem. Dat ze alles samen deelden enzovoort, totdat er wat misging. De mensen die dat meegemaakt hebben en niet hebben volhard daarin, daar kunt u wat van lezen in Hebreeën 6. En dat is misschien niet zo gek om dat eens na te lezen. Want daar staat, zij die al die tekenen van de komende eon meegemaakt hebben en weer afgevallen zijn, die kunnen niet opnieuw zich tot geloof gebracht worden, zich niet opnieuw bekeren, moet noemen, omdat zij als het ware Christus opnieuw gekruisigd hebben door al die tekenen, al die wonderen die gebeurd zijn, door die gewoon niet meer met zich mee te dragen in het geloof, maar gewoon afgevallen zijn. Die zijn als honden die terugkeren naar hun eigen uitbraaksel. Kijk, en dat is voor Israël. En voor ons, maar als je dat leest en je denkt dat het voor ons is, nou, dan schrik je een hoedje. Maar zo is het niet. Goed. Dus, je zou een beetje kunnen zeggen dat voor de Bema, waar wij allemaal verheerlijk staan, daar zal op een gegeven moment naar voren komen wie dan volhard hebben. En wie toch maar een beetje op een andere manier hun geloof beleefd hebben. Nou, en daar zal een inschaling, of hoe moet ik zeggen, zijn tussen hen die met hem mogen heersen en hen die verheerlijkt en wel ook hun dienst zullen doen te midden van de hemelingen. En misschien is dat moeilijk te begrijpen, maar er zijn ook in onze maatschappij, hè, daar zal ik dan nog even een soort voorbeeld, en dat gaat altijd mank natuurlijk, dus niet te diep graven. Maar in onze maatschappij hebben we ook de regering, hè, en de minister van Binnenlandse Zaken in ons land, die heeft de zeggenschap over de politie. Nou, als dus de minister een bepaalde wet uitvaardigt voor de politie, of een bepaalde maatregel uitvaardigt, nou, dan zijn er mensen die maatregel als het ware moeten laten uitvoeren. Nou, zij die dan boven in die top staan van de politiemacht, de commissarissen enzovoort, die zijn degene die als het ware met dat bevel ook hun politiemacht aan het werk zetten. Nou, en de politie op straat die moet het doen. Nou, dat zijn die gradaties. Zij horen bij de politie. Net zoals iedere gelovige hoort bij het lichaam van Christus dat verheerlijkt is. Maar in te midden van de hemelingen zijn, ja, is er dus het doorgeven van de bevelen van Christus in een positie van met hem heersen. En de bevelen uitvoeren. En dat is dienstbetoon in een geweldige mate. Want je bent bekrachtigd met alle macht om dat dienstbetoon uit te voeren tegenover de hemelse machten van de boosheid. En daar sta je boven. Als je verheerlijk bent. Maar er is verschil tussen met hem heersen en de het beleid uitvoeren. Laat ik het maar zo zeggen. Ja? Als je dat pakt, dan weet u ongeveer in een menselijk voorbeeld het verschil tussen met hem heersen en ook met hem zijn, want we zullen allemaal met hem zijn, maar in een ietsje andere rangorde ook dat werk dat hij te midden van de hemelingen gedaan wil hebben om dat uit te voeren. Ik denk, we zijn er heel diep op ingegaan. Wat u in ieder geval, wat goed is om vast te houden, is dat we onze redding nooit meer kunnen verspelen. Hij is onze waarborg. Hij heeft alles volbracht. Wij zijn gered. We zullen verheerlijkt worden. Maar met volharden, daar zit iets in dat daar een inschaling is in onze hemelse bediening van met hem heersen. Het is zo. Nou denk ik dat niemand, welk dienstwerk hij ook beland is, zich hieruit de naad werkt om met Christus te mogen heersen. Want dan wordt het gewoon eigen werk. Heb je, het is geen verdienste wat je boven krijgt, wat je verdient, maar het is een beloning. En laten we straks maar boven kijken hoe het zich ontwikkelt. Als we daar staan, dan weet je niet wat je meemaakt. Dat is zo prachtig. Dan is alles wat maar een zweempje van pijn en verdriet en van duisternis zou kunnen hebben, dat is verdwenen. En dat er daarnaast dienstwerk uitgedeeld wordt. Nou, heerlijk. We mogen allemaal daar met Christus zijn en datgene doen wat God ons te doen geeft. Namelijk meewerken aan dat voornemen van de eonen dat hij zal zijn alles in alle. Niet alleen in mensen, maar in alle hemelingen. En dat zijn er misschien nog wel meer dan mensen. Vrij uitgebreid, ik wilde het toch met u behandelen. Want sommige mensen geloven, als ze het woord koninkrijk horen, slaan ze op tilt. En dan is het maar één ding. Nou, er zijn zoveel koninkrijken die vermeld worden. We hebben het koninkrijk van de hemelen, komt op aarde. We hebben het koninkrijk Gods. Dat heeft heel veel aspecten. Zowel hier op aarde, als nu, als in de toekomst. Als in de hemelen. En dan hebben we nog het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ja, en dat is het koninkrijk waar we nu in zitten. Eigenlijk. Staat in Colossense 1 vers 9. Hij heeft ons overgezet uit de duisternis. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dan staat duisternis tegenover liefde. Normaal staat duisternis tegenover licht. Hè? Dus dan weet u gelijk dat liefde nog hoger is dan licht. Liefde brengt licht voort. En zo worden wij. Nou, dat is het huidige koninkrijk waar wij als gelovigen mogen verkeren. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Waar de liefde van de Zoon heerschappij voert. Het heersende klimaat is, mag ik dat zeggen? En als je daar bent, in het heersende klimaat van de Zoon van zijn liefde, de liefde. Ja, niets is er hoger dan de liefde. He, lees maar 1 Korinthe 13, maar de meeste van deze is de liefde. Goed, we gaan verder met het stensel. Ja, eigenlijk heb ik behandeld hetgene wat nu halverwege die bladzijde staat. De beslissing over wie in de komende eonen te midden van de hemelingen niet alleen zal leven, maar ook zal heersen, wordt genomen voor het erepodium van Christus. Nou, nu ik al deze dingen wat verteld heb, niet helemaal volgens de woorden van deze studie, maar toch wel in de geest daarvan, kunnen we dat denk ik maar overslaan, want daarin wordt dus ook 1 Korinthe 6 genoemd, daarin wordt 2 Timotheus 2 genoemd. Dus we gaan nu door naar de vrucht van de geest. In Galaten 5 vers 22, we hebben het er net natuurlijk gelezen, staat: de vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aspecten van de vrucht van de geest. En nou zijn er mensen die zeggen, ja, achter het woordje liefde moet je een dubbele punt zetten, want daar komt al die andere uit voort. Nou ja, misschien is dat zo. Het zou me niet verbazen trouwens. Maar toch denk ik dat het ietsje anders is. niet zo ver anders dat het fout zou zijn als je daar een dubbele punt zet, die in het Grieks natuurlijk nooit voorkomt. Maar dat er meer over te zeggen is dan dat. Ik heb net even met jullie geteld. 9 aspecten van de vrucht van de geest. En dat is verdeeld in 3 groepjes van 3. En dat is toch wel bijzonder. Je kan zeggen, en nu gebruik ik eigenlijk een stukje uit de studie van Kolesnov, Vladimir Kolesnov, een vrij jong gestorven broeder die zo ontzettend mooie dingen geschreven heeft, ook over deze brief. En hij zegt dan, de vrucht van de geest is als een bloem met veel bladeren. De bladeren openen zich, hè, in dit geval 9 bladeren, die zich openen. En dan kan je 3 drietallen ontdekken. Namelijk een drietal bladeren. Liefde, vreugde, vrede. En dat zijn 3 van die aspecten van de vrucht van de geest. Deze 3 richten zich op God. Liefde, vreugde, vrede. Dat heeft met onze relatie met God te maken. En dan hebben we geduld, mildheid en goedheid. En dat heeft te maken met de relatie onderling, als broeders. Soms heb je wel eens een beetje geduld nodig, dat is zo. En meestal met mij hebben zij geduld nodig, dat is ook zo. En dan komt er nog een drietal: geloof, zachtmoedigheid en inhouding. Zelfbeheersing, zegt de MBG. Geloof, zachtmoedigheid en inhouding, dat zijn de 3 die zijn naar ons innerlijk gericht. Dat is toch heel mooi, hè? Als je dat zo even als een bloem ziet met 9 bladeren, waarin 3 keer 3 bladeren verschillende aspecten hebben, met een verschillende uitwerking, hè? Onze relatie met God, onze relatie onderling als gelovigen en onze innerlijke vruchten, zal ik maar zeggen, van Gods geest. Terug naar het stensel. Wanneer de geest in ons vrucht gedraagt. Oh, ik wil nog even zeggen, waarom vertalen we inhouding? Waarom in plaats van zelfbeheersing? Nou, het woordje zelfbeheersing heeft het gevaar dat het zou kunnen opgevat worden als dat jij jezelf beheerst. In plaats van dat God het geeft. Dat ons zelf, dat wij zelf, beheerst zullen zijn. Hij geeft het. Het is dus niet het zelf jezelf beheersen, maar het is Gods geest die ons zelf inhoudt, onszelf beheerst. Mag ik het zo uitleggen? Dus het heeft niks met een actie van ons te maken. Het heeft met iets te maken dat er controle komt over onszelf, van de vrucht van Gods geest. Ja? En daarom hebben we inhouding vertaald. Dan weet u dat, dat er iets gebeurt. Dat we niet upla, ontploffen als er iets gebeurt. Maar dat er een inhouding in ons plaatsvindt. Waardoor we als het ware door Gods geest geleid datgene doen wat staat onder geduld, mildheid en goedheid. Wanneer de geest in ons vrucht heeft gedragen, heeft Christus in ons gestalte gekregen. Dan brengen we ook voor andere mensen vrucht voort. Ik ben weer met stencil bezig, hè? Want dan zijn we ook voor hen een brief van Christus, waarin zij kunnen lezen en Christus kunnen herkennen. Dan dragen we ook vrucht voor God, doordat wij tot zijn verheerlijking bezig zijn. Laat alles wat ons hart beweegt en al ons doen en laten uitstekend zijn. Een ware vrucht van de geest. Mogen Christus door zijn geest en door het voorbeeld van zijn instelling veel vrucht in ons laten groeien. Ik heb het altijd heel een beetje moeilijk met het begrip voorbeeld. Ja, waarom heb ik het daar moeilijk mee? Omdat het dan heel een beetje zou kunnen neigen van dat wij zijn voorbeeld moeten volgen en uit onze eigen kracht moeten doen zoals hij is. Nou, daarom heb ik moeite met voorbeeld. Paulus schrijft over imitator zijn. Maar dat heeft te maken niet met dat wij dat doen, maar dat in ons de kracht van Gods geest het geeft om zo die, ja, dat gedrag na te volgen. He? Dus daarom heb ik soms wat moeite met het woord voorbeeld, want dat neigt misschien heel een beetje naar de goed aan trekken. Weet je wel, goed je best doen. Maar net als met volharden, dat is ook een zaak die God geeft. Dus je kan je niet ernaar uitstrekken om te gaan volharden. Wanneer God het niet geeft, dan lukt dat niet. Nou, met voorbeeld zijn precies hetzelfde. Je kan niet in je gedrag en in je gezindheid jezelf proberen te verheffen tot voorbeeld, tot zijn voorbeeld. Het is een innerlijke werking dat het zo is. Nou, wat geeft de vrucht van de geest te zien? Een wandel in liefde, overeenkomstig de manier waar ook Christus ons lief heeft en zich ter wille van ons overgeeft als naderingsgeschenk en als offer voor God tot een aangename geur. Efeze 5, vers 1 en 2. Nou ja, lees Romeinen 12. Dat we mogen ons zelf aan God aanbieden als een levend, heilig, hem welgevallig offer. He? Moet je wel voorstellen dat een offer, normaal gesproken is het dood. He? Maar als dat op het altaar ligt, is het van God. He? Dan kan je niet zeggen, ook neem het maar weer terug. Dat gaat niet. Dus als je jezelf op die manier geleid door zijn geest aanbiedt, je lichaam aanbiedt als een heilig, levend, God welgevallig offer, dan is dat een zaak van dat God ons daartoe brengt. Maar dan moet je ook heel goed beseffen wat dat betekent. Hè? Dat mag je betekenen en het is, als we zover kunnen komen als gelovigen, dat gebeurt, dat het ons overkomt, dat we van harte dat zullen doen en hem biddend onszelf aanbieden, omdat hij dat in ons geeft. Nou, dan gebeurt er wat hoor. Dan ontwikkelt zich een leven dat zo afhankelijk raakt van hem, van zijn leiding. Maar dan geeft hij het ook dat er een wandel komt die de gezindheid van de geest tot uitdrukking brengt. En ja, die eigenlijk steeds wanneer dat vlees, hè, die gezindheid van het vlees, de kop in je opsteekt, waarschuwt de gezindheid, waarschuwt de geest, waarschuwt je. En als je op dat moment, dat je die waarschuwing krijgt, hè, dat je gedachten hebt die misschien hoogmoedig zijn of zo. Gedachten hebt die je leiden tot waar je vroeger misschien wat aan verslaafd was of iets dergelijks. Nou, op zo'n moment grijpt Gods geest in. Niet dat hij je dwingt om dat niet te doen, nee. Dan zegt Gods geest, spreek je aan. En zegt, ja, maar je bent een levend, heilig, God welgevallig offer. Zover heeft God je gebracht. Dan is het toch ook zo dat het vervolg daarvan is dat je vernieuwd wordt in je denken. En dat je niet meer dat oude denken van de wereld hebt, maar dat nieuwe denken dat hij je gegeven heeft. En dan op zo'n moment, hè, als je dat bewust bent, dan is de God, dan is de geest van die God in ons gegeven heeft, van hem, die geeft als het ware even een seintje. En dat seintje moet voor ons voldoende zijn om in het gebed te komen. Bid maar wat er in Filippenzen 4 staat, dat dankzegging en de vrede die alle verstand te boven gaat, onze gedachten zullen behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus Jezus. Nou, dat seintje geeft Gods geest aan je. En als je dat volgt, dan weg zijn die andere gedachten die je zouden kunnen leiden in dingen die waarvan je achteraf zegt, oh, wat heb ik me laten gaan, wat dom geweest. Ja, ik zeg maar hoe het mogelijkerwijs in de praktijk zou kunnen werken. Hè? Maar zo is het wel. Gods geest, die dwingt je tot niks, maar hij dringt wel. Weet je wat, de liefde dringt ons, hè? 2 Korinthe 5. De liefde dringt ons, de liefde dwingt ons niet, de liefde dringt ons. En wat is dat geweldige? Dat de van buiten komende dingen van de wereld, de aanvallen enzovoort, noem het maar op. Dan ontstaat er van binnen een druk naar buiten toe, door de liefde om dat buiten te houden. En dat is dat dringen van de liefde. Er ontstaat een tegendruk die God, die zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten. Die tegendruk, die houdt de druk van de wereld buiten. De liefde dringt ons. En daarmee stuurt de liefde ons op de weg van de gelovigen. Op een wandel waardig. In overeenstemming met onze roeping en een wandelwaardig de Heer. Nou, dat staat er ook, hè? Wat geeft de vrucht van de geest te zien, zegt de stencil. Een wandel in liefde, overeenkomstig de manier waarop Christus ons lief heeft. Nou, dan staat er een aantal hele fantastische dingen. Ons denken en doen laten bepalen door het evangelie van de vrede, mildheid, zachtmoedigheid en geduld. Nou, als u het stencil niet heeft, zou ik zeggen, vraag het aan en lees deze dingen. Want eigenlijk is de sfeer waarin we spreken, dat wordt hier dan op het stencil dan verteld. En dan staat er, en tegen zulke, en tegen... Oh, we moeten pauzeren. Oh. We mogen pauzeren. We zijn weer terug. We zijn weer terug naar de koffie. Misschien heeft hij ook koffie op. Ik hoop niet dat het te warm was, want dan heb je het vast niet opgekregen. We hebben niet zo lang pauze gehouden. We gaan nog even een klein stukje door. En dan gaan we weer terug naar de Galatenbrief natuurlijk. Hoofdstuk 5. En dan zijn we gebleven bij vers 22, hè, over de vrucht van de geest, die drie keer drie aspecten, die in groepjes eigenlijk een bepaalde accent leggen. Hè, onze relatie met God, onze relatie met onze broeders en zusters, en hetgeen wat in ons werkt, hè. Dat zijn de drie aspecten die in groepjes van drie als vruchten van de geest tevoorschijn gebracht worden. En nou, die vrucht van de geest, dan staat er dan, hè, vrede, geduld, mildheid, vreugde, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. En dan staat er, tegen zulke dingen is de wet niet. Dan komt ineens die wet weer om de hoek zetten. De liefde is de vervulling van de wet. Dan komt de wet ook om de hoek zetten. Nou, is de liefde is... ja, eigenlijk is de liefde datgene wat de wet vereist. En wat de wet... die was gericht op het vlees van de mens. Dus de mensen moesten de eisen van de wet uit eigen kracht gaan voldoen. Ja, dat is alsof je iemand die ongeveer 1,5 meter hoog springt, en voor mijn gevoel is dat al heel hoog, dat je die over 15 meter wil laten springen. Nou ja, die kan zijn hele leven blijven rennen en lopen, maar die 15 meter haalt hij nooit. Misschien niet eens met een polstok. Dus die wet was een standaard die nooit, vanwege de zwakheid van ons vlees, konden we dat niet doen. Maar toch gaf die wet aan wat eigenlijk de vereiste was, de liefde, zou je kunnen zeggen. Hè? Nou, wat nou de wet als het ware eiste en niet tot stand kon brengen, omdat het daarin krachteloos was, dat brengt de geest voort. De geest brengt als vrucht voort datgene wat de wet vereiste. En daarom staat er hier, tegen zulke dingen is de wet niet. Nee, want de liefde, hè. De geest vervult eigenlijk de wet. Dus niet het vlees, maar de geest vervult de wet. En het vlees kan daar alleen maar afbreuk aan doen. Net zoals aan de genade. Als wij ons best willen doen om aan de genade iets toe te voegen, dan breken we juist iets af van de genade. Als we dat niet in de gaten hebben, wat veel gelovigen denken, in alle eerlijkheid, hè, en in alle uitstrekken naar een goede wandel enzovoort, maar veel gelovigen denken dat ze een goed mens moeten zijn om gered te worden. En ja, dan is er genade, of men noemt het zelfs vergeving. Maar als wij nou voor 70% het goed doen, dan maakt God in Christus die 30% die we niet goed doen, maakt die af. Nou, dan heb jij dus voor 70% je eigen redding bewerkt. Uitgewerkt. Nee, bewerkt. Nou, dat is volkomen een misvorming van het evangelie van genade. Christus heeft voor 100% onze redding uitgewerkt. En hetgeen wat wij willen bijdragen aan de wet, aan de genade, dat doen we er juist aan af. En als we dat in de gaten hebben, dan word je stil. Dan word je stil voor datgene wat God in Christus aan ons bewerkt heeft. Tegen zulke dingen is de wet niet, hè? Staat er op bladzijde 53 van onze studie, bovenaan een beetje, na die opsomming. Nee, beslis niet wie in de geest wandelen en daarmee liefde betonen. We hebben trouwens geen wet nodig die hun voorschrijft hoe ze moeten liefhebben. Of die hen ervoor behoedt anderen onrecht aan te doen. Daarom staat er ook in 1 Timotheus 1 vers 9 dat de wet niet voor rechtvaardigen bestemd is. Ja, dat is logisch. Wat was nou de bedoeling van de wet? Ja, de echte bedoeling van de wet, die was anders dan wat ik nu ga zeggen. Ogenschijnlijk was de bedoeling van de wet dat als je al die dingen deed, en dan heb ik niet over 10 geboden hoor, maar dan heb ik over de 5 boeken van Mozes, hè, zal ik maar zeggen, met alle spijswetten die er waren en alle vormen en het hele religieuze godsdienstige systeem van Israël, hè, dat had er allemaal mee te maken. Nou, de 10 geboden zijn daar een soort samenvatting van. Als je... dan moet ik even nadenken. Oh, rechtvaardig hadden we het over. De wet was er dus, ogenschijnlijk, als je al die dingen deed, dan kon je tegen God zeggen, nou, ik heb alles gedaan, ik ben rechtvaardig. U bent verplicht mij te redden, want ik ben rechtvaardig. Nou, niemand kon dat zeggen, want we hebben net geconcludeerd dat niemand die wet kon volbrengen, omdat de wet zwak is vanwege ons vlees, vanwege onze vijandschap naar God toe. En nou staat er hier in 1 Timotheüs 1 vers 9 dat de wet niet voor rechtvaardigen bestemd is. Nee, logisch. En wij zijn rechtvaardig. Ja, niet zelf. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van onze Heer Jezus Christus. En dat geloof van onze Heer Jezus Christus, dat spreekt over alles wat hij gedaan heeft van het uit de positie van het goden gelijk zijn, zich ontledigen en mens worden en de vorm van een slaaf aannemend en zelfs de gang gaan tot aan de dood van het kruis. Nou, dat is het geloof van Jezus. En door zijn daden daarin heeft God ons door zijn geloof gerechtvaardigd. Wie dat zien, wie, aan wie God het geloof geeft, om dat ook zo in geloof te mogen accepteren. Net zozeer als Abraham God geloofde toen God hem iets onmogelijk zei. Toen zei Abraham gewoon maar, God, ik geloof het omdat u het zegt. En Abraham kreeg een zoon van hem en Sara uit een schoot die onvruchtbaar en verstorven was. Het kon niet wat er gebeurde. Abraham wist ook dat het helemaal niet kon. Maar Abraham wist ook dat God bij machten was om veel meer te doen dan wij mensen kunnen beseffen. En Abraham geloofde God. En dat geloof, daardoor zag God hem als rechtvaardig. Hij werd gerechtvaardigd. En zo heeft onze Heer wel gedaan wat geen mens kon. En uiteindelijk is hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Hij werd tot vloek gemaakt voor hen die onder de wet zijn, opdat die vloek niet op hun zou komen. Nou, en dat geloof, hè, daar gaat het hier om. De wet is er niet voor rechtvaardigen. Wij zijn gerechtvaardigd en God ziet dus ons aan als rechtvaardig. En we zijn het, naar het vlees zijn we dat niet. Maar we spreken nu over een wandel in de geest. En dan worden we ons bewust van het feit hoe wij gerechtvaardigd zijn. Er is niets van ons dat enige bijdrage daarin heeft. Maar het is wel zo, nu wij gerechtvaardigd zijn, zal de geest in ons ook in onze wandel uitwerken dat die rechtvaardiging die God ons gegeven heeft, zijn gerechtigheid, dat ook steeds meer en meer in ons door de werking van zijn geest gestalte gaat krijgen. Nou ja, en dat is het wonder van wat God ons allemaal schenkt en wat God met dat vijandige vlees doet. Namelijk het door zijn geest en door de gezindheid van de geest buiten de deur houden, de gezindheid van het vlees. En 1 Timotheüs 1 vers 9 gaat dan verder. De voltooiing echter van de opdracht is liefde uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Nou, dan gaat het gelaten verder in vers 24. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Het vlees kruisigen, slechts één weg voert naar dat doel van een wandel in de geest en van het voortbrengen van geestelijke vrucht. De kruisiging van ons vlees. Dat is wat Paulus in Galaten 5 vers 24 schrijft. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Nou, we mogen ons ervan bewust zijn dat wij naar de genade die ons geschonken is, reeds samen met Christus gekruisigd zijn. Nou, Nou, dat is, dat is al best een heel moeilijk iets om te begrijpen wat dat betekent. Wij zijn samen met Christus gekruisigd. Nou, punt 1, wij waren er toen niet, toen Christus letterlijk gekruisigd werd. Wij waren er toen nog niet geboren. Dus dit is een geestelijke zaak. Ja? Wij zijn in Christus, hè? Zo mogen wij in alle vrijmoedigheid naar God toe. Wij zijn in Christus. Dus ik heb afgelopen zondag mogen spreken over de middelaar. Dat wij zien in de middelaar wie God is. Maar de middelaar is de mens, Christus Jezus. Maar God ziet in de middelaar, die ook middelaar van hem is, ziet hij de mens. En wij zijn als het ware in Christus ingesloten als God naar ons kijkt. En zo, in Christus zijnde, ziet God ons net als wat gebeurde met Christus die gekruisigd werd. Wij zijn dan voor God met Christus gekruisigd. En met hem opgestaan de nieuwheid van leven. En nou is het met deze geestelijke waarheid zo, net als met de rechtvaardiging, dat wanneer we ons daar bewust van worden in ons innerlijk, wanneer Gods geest daarin als het ware zijn werk gaat doen, dat wij ons ook zullen gedragen als met Christus gekruisigd. En daarmee dus, wat gebeurt er? Als iemand gekruisigd wordt, dan sterft hij, dan gaat hij dood, dan gaat hij in het graf. En dan is het vlees is weg, in de dood. Nou, maar in Christus gaat het verhaal verder. Met Christus gekruisigd, dan zijn wij dus met hem begraven, dood. En met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En de zonde, die blijft achter in het graf. Nou, dat zal straks heel letterlijk aan hem, aan ons gebeuren, zoals het aan hem al gebeurd is. Hij is verheerlijkt. Hij zit ter rechter van God. En in de geest zijn wij met hem ook gezet te midden van de hemelingen. Maar nog niet in ons lichaam. Het is een geestelijke zaak die we als een aanbetaling van Gods geest mogen beseffen. En zo is het ook met hem gekruisigd zijn. Dat is een aanbetaling. Maar dat wil zeggen dus dat er een kracht in ons is die daar ook rekening mee houdt. En daarom zegt Paulus, reken ermee. Twijfel er niet aan, reken ermee. Want God ziet jou zo en het werk dat zijn geest in je doet, zal ook in die lijn, in de gezindheid van de geest, ook dat vlees in de dood kunnen houden. De oude mens, hè, staat er, is aan het kruis eerloos veroordeeld en afgelegd. Dat is een geestelijk feit. Nou, in het dagelijks leven zouden wij de oude Adam precies zo behandelen en voortdurend iedere vleeselijke begeerte negeren, alsof het een dode betreft. Wat is Gods wil? Ook Romeinen 12. Staat ietsje verderop. Het goede, het welgevallige, het volkomene. En ja, dat is wat anders dan de oude mens, waarin het gaat over het egoïsme, het onwelgevallige voor God dan. Hè? En maar doen wat we leuk vinden. En achteraf tot ontdekking komen dat het eigenlijk helemaal zo leuk niet was. We kunnen nagaan wat Gods wil is. Hè? Het goede, het welgevallige, het gelijkte. En vervangen de mogelijke vleeselijke reactie die we hebben door de geestelijke. Ja, en dan staat er weer dat wij dat vervangen. Nee, Gods geest vervangt dat. Die bewerkt dat in ons. Hè? Het goede, het welgevallige, het gerijpte. Nou, wat is daar tegen? Wat is daar? Wat is een vleeselijke reactie die het omgekeerde is? Nou, dat is hoogmoed. Impulsen van het vlees volgen. Nou, ik heb u net al een beetje verteld, hoe Filippenzen 4 als gebed in je dagelijkse praktijk kan werken. Hoe de liefde ons dringt, hoe die liefde een tegenkracht is tegen dat ja, die gezindheid van het vlees, dat egoïsme, noem het maar op. In Romeinen 6 en 8, het volgende paragraafje, geeft Paulus een uitvoerige beschouwing over deze thematiek. Nou, mag u hoofdstuk 6 en 8 thuis lezen. We hebben dat met de studie in de Romeinenbrief, hebben we dat ook behandeld. Maar daar gaat het over dat we niet geen slaven meer zijn van de zonde, maar dat we voor God mogen leven. En nou ja, leest u maar, het gaat over de werkingskracht van Gods geest. Dat is het allerbelangrijkste. En soms dan denk ik wel eens dat we daar niet voldoende ons van bewust zijn. En dan ga ik terug naar mijn tijd, toen ik nog wat jonger was, dat ik wel geloofde. Maar ook op die manier van 70% zelf en 30% is genade. Weet je doet je best en je gelooft dat de Heer Jezus voor je gestorven is. Maar die geestelijke waarheden die we vanavond behandeld hebben, met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan. Ik wist er helemaal niets van. Ik wist er echt niets van. Dus je doet maar wat. En in je is er wel iets van dat geloof en de werking van Gods geest, want die is in je als je tot geloof komt. Dat je wel in je geweten voelt wanneer het niet goed is, maar wat hier staat, dat zijn dingen, ja, dat wist ik echt niet. En zo zijn er heel veel gelovigen die eigenlijk, ondanks het feit dat ze geloven, niet in de gaten hebben dat het Gods geest is die in hen is komen wonen. Anders kunnen ze niet tot geloof komen. Ja? Het is de geest van de belofte. Een geest die een belofte doet van eonische heerlijkheid. Die is in ons komen wonen. Maar wanneer we dat woord niet tot ons krijgen, dan gaan we dat niet beseffen. En heel veel gelovigen, die doen hun uiterste best. Maar Gods geschenk is zoveel meer. Mag ik het zo zeggen? Een geestelijk leven. Dat is een leven dat eigenlijk de hele dag door in relatie is met God. Dat ons tot rust brengt in moeilijke momenten. Dat ons tot overgave brengt aan Gods manier om met ons om te gaan. God doet veel meer dan wij maar bidden of denken of beseffen. En als we dat bewust zijn, dat er in ons een kracht is van Gods geest, dat naar buiten kan komen in een gezindheid die in overeenstemming is met de gezindheid van Christus, waar je van kan lezen in Filippenzen 2, vanaf vers 5 tot en met vers 11, 12. Dat is niet eigen werk, maar dat is iets wat God in ons kan bewerken wanneer we tot besef komen dat zijn geest in ons zo ontzettend sterk is, maar ons niet dwingt, maar ons wel kan dringen. Nou, ik sluit af met vers 25... En 26, indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Vers 26, laten we niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Wanneer wij leven in de geest, zouden we ook wandelen in de geest. Dat is vers 16. Zijn we misschien vergeten dat we dat ook behandeld hebben, maar Galaten 5, vers 16 zegt: ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Dus daar ging het over de wandel in de geest. En waar gaat het hier over? Over het leven in de geest. Nou, dat is nog een stukje verder dan alleen maar wandelen. Het is het leven in de geest en niet de begeerte van het vlees volbrengen. Zegt vers 16, nou, wat wij dan doen is, we volgen de grondregels op. Dat staat er ook, volgen wij in de geest ook de grondregels op. We volgen ook de grondregels op van de geest en niet die van de wereld. Kijk, in de Galatenbrief wordt er geloof ik een keer of vier gesproken over grondbeginselen of grondregels. Waarvan een aantal malen van de wereld en een paar keer ook van God. Nou, de grondregels die hier genoemd worden, dat zijn de grondregels van de geest en niet de grondregels van de wereld. En wat zijn nou grondregels? Nou, dat zijn de basisprincipes waarnaar wij leven. En de basisprincipe van een ongelovige, en dat kan ook niet anders, dat is een leven naar de gezindheid van het vlees. En een basisgrondregel van een gelovige zou zijn leven in overeenstemming met de gezindheid van de geest. En twijfel niet, God heeft zijn geest in ons gelegd. En de geest dwingt niet, maar de geest dringt. En mijn gebed voor ons is dat we mogen groeien in de erkenning van God. Dat we vervuld mogen zijn met de erkenning van zijn wil. En dat hij ons in alle een geest geeft van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Zodat we gaan beseffen welke geweldige kracht God in ons gelegd heeft. Die ons dringt om te wandelen in overeenstemming met de grondregels van de geest. Tot zover.